Nou, we hebben een truc gedaan waarbij de kurk van een champagnefles ontpopt. En dan...
Zonder dat je eraan
zonder
komt.
Dat je eraan zit. Ja, dat, okay. Dat is de truc. Heel mooi effect. Ja. En nou, het werkt ook fantastisch. Als het werkt.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jansen Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn.
Dankjewel voor alle leuke reacties op onze Merlin special.
Ja, we hebben heel veel leuke berichten terug kunnen lezen op de sociale media. Ook veel privéberichtjes gehad. Jij ook, hè Tim?
Ja, veel ook.
Ja, en dat is fijn om te horen, want dit was een aflevering waar best wel veel werk achter zat. Voornamelijk van jouw kant. En veel onderzoek en we hebben veel mensen gesproken. Dus het is leuk dat dat wordt gewaardeerd. Er waren natuurlijk ook een hoop mensen die er wel een paar opmerkingen over hadden.
Ja,
allemaal wel positief, hè?
Dus, toch eigenlijk weinig negatieve reacties gekregen.
Ja, dus één dingetje dat werd genoemd door Niels Nijland. En dat ging over het NK bargoochelen. Daar hebben we in de vorige aflevering wat over gezegd. En dat ging over de manier waarop de punten worden berekend. En dit is dan zo'n verbeterpuntje, dat het toch even een rectificatie, dat is het woord dat ik zocht.
Ja, want we hebben gezegd, bij het NK bargoochelen gaat het niet om punten en gaan wel alle prijzen eruit, maar dat is dus niet. En hun houden zich eigenlijk ook gewoon aan de regels van het FISM en geven punten weg voor creativiteit, technische vaardigheden, magische atmosfeer, et cetera, et cetera. Dus het gaat wel degelijk om punten of je een prijs wint.
Ja, niet alleen om punten, maar je moet dus ook genoeg punten halen om in aanmerking te komen voor een bepaalde prijs. Dus het is niet zo als iedereen... Stel, je kunt 100 punten halen en de eerste plaats... Of laat ik zeggen, de beste goochel op dat moment haalt er maar 25. Hè? Dus die is al extreem slecht. En de tweede die haalt er 11. Dan krijgt in principe niemand een prijs. Je moet genoeg punten halen om in aanmerking te komen voor de prijzen bij het NK bargoochelen.
Maar ja, zo zie je maar. Zelfs met zoveel onderzoek kun je fouten maken. En ja, voor straf zou ik nu meedoen aan het NK bargoochelen.
Arme jongen. Hey, maar inmiddels zijn alle deelnemers bekend die aan deze wedstrijd mee gaan doen. En ik moet wel zeggen, Tim, je hebt wel stevige competitie.
Ik heb stevige competitie, ja. Elmar Hofstee, recent ook te gast bij ons. Sudesh, iets minder recent te gast bij ons.
Ja, Frits met een Z hebben we ook nog geïnterviewd. Die heeft zich ook ingeschreven.
Ja.
Dus dat belooft wat. Dus mocht je toeschouwer willen zijn bij het NK bargoochelen, dat kan. Het is op zondag 8 november. Zeg ik goed, hè Tim?
In Emmen. Daarna is Emmen ook een paar dagen dicht.
Dat zal wel om het allemaal op te ruimen. Ja, maar daarvoor, want november is nog redelijk ver weg, is nog een ander evenement. En als je iets hebt met goochelen, dan moet je daar zeker heen gaan. Het gaat om het 75-jarige bestaan van de NMU. Dat wordt gevierd met een prachtige festivaldag in broedplaats Bogata in Halfweg. En dat is op zondag 30 augustus, dus dat is al vrij vlot.
Er is ook veel te doen, hè? Ze hebben een podcast live, dat heel veel goochelpodcastmakers daar zijn. Eigenlijk iedereen, behalve
wij moeten weer gewoon werken.
Wij moeten werken,
zo
ja.
Gaat dat. Je mist meer dan je meemaakt.
Nou ja, als alle goochelaars daar zijn, dan is er heel veel werk voor ons.
Ja, nou ja, hey. Nee, maar misschien ga ik in die avond zelf nog even langs. Want het is echt ongelooflijk dat ze zoveel activiteiten in één dag weten te proppen.
Bijna onmogelijk.
Dus, ja, dat is, het is
waanzinnig.
Het
lijkt wel toveren.
Het zijn goochelaars, dus er kan altijd, er zijn altijd dubbele bodems en zo. Nee, maar ze hebben dus 6 goochelwinkels waar je naartoe kunt. Het is het NK straatgoochelen wordt gehouden, waar ik vorig jaar zelf aan heb meegedaan. Dat is altijd super tof. Er is nog een wedstrijd, de Dutch Magic Future Cup. En volgens mij is dat de eerste keer dat dat op deze manier wordt gehouden. En dat is een wedstrijd voor jongere goochelaars. Nou, dan is er nog een poging om een wereldrecord te verbeteren. Het wereldrecord kaartschieten. En ik heb op Facebook zien langskomen dat Olivier Henning daar een belangrijke rol in speelt. Maar verder wordt er natuurlijk flink gegoocheld, ook bij de Stable Magic. Er zijn kindershows, Magic Care is aanwezig. Dus het wordt een hele ongetwijfeld een hele leuke dag. En je kunt daar nog gewoon... De toegang is gewoon gratis.
Ongelooflijk.
Ja, je kunt er gewoon gratis heen. Nou,
waar doen ze het van?
Ja, dat het zijn goochelaars, hè? Dus we zullen het nooit weten. Genoeg om naar uit te kijken. Maar waar ik nu op dit moment natuurlijk het meest naar uitkijk, is het leuke interview dat we hebben, ja, dat we eigenlijk al hebben opgenomen, met onze gast van vandaag.
Oh ja, de gast.
Ja. En het gesprek dat we hebben gehad met hem bracht mij bij de volgende vraag. Heb je wel eens gehad dat een trucje eigenlijk fout ging, maar dat je er toch op een of andere manier uit wist te lullen?
Ja.
Oké. Okay.
Best wel vaak.
Best wel vaak, oké. Okay, maar wat is nou een keer dat je denkt van, nou, dat is...
Ik had het afgelopen weekend. Ik rol wel eens horloges en die geef ik dan terug aan de gast in een heel mooi doosje. En dan maak ik een hele act omheen met, oh, je hebt wat gewonnen en wat leuk. En heel circus.
Nou, je hebt een hele mooie manier om dat te doen, hè? Want ja, ik heb wel eens filmpjes van gezien. Het is niet zo dat je gewoon, hier is het horloge. Hè? Je hebt echt... Het
ja, daar wordt een heel ding van gemaakt.
Precies, ja, ja.
En ik had van de week was ik een horloge aan het rollen en het ging voor geen meter. Soms hebben we eens met die rubberen bandjes dat ze terugglippen. En dan wil je hem eraf trekken en dan glipt hij net zo in dat laatste haakje. En op een gegeven moment komt dus een punt dat je gewoon beseft van, nou, het gaat hem en niet worden en ze hebben me door.
Ja.
En die kerel die sprak mij aan en ik zei, nou, hij was hier los, dus ik denk, ik maak hem even vast. En die vent zegt, oh, dankjewel, wat attent. Ik dacht, ja. En ik heb wel, dus er is wel een act om, het is verborgen in een truc. Dus ik heb wel het geluk dat, mocht ik gesnapt worden, dan is de truc alsnog...
Maar hij geloofde dat. Hij geloofde
dat echt. Ik geloofde bijna niet dat hij het geloofde. Maar
Nee. Ja. Ik zou ook zeggen van ja, hij speelt het leuk mee. Maar ja.
Maar dan moet je ook in... Jij weet dat ik wel eens wat grap. Maar die kerel had geen idee.
Nee, die had dat op dat moment nog niet gezien. Ja, dat is ook wel vaak wat je redt op zo'n moment. Het verrassingseffect. Mensen weten niet wat er gaat komen. En als je dan... Jij weet het wel, maar als je dan weet dat einddoel niet gaat dat je dat niet gaat halen, dan kun je vaak nog een beetje bijsturen.
Het kan ook zijn dat ik te goed gelovig ben en dat die kerel thuis kwam en dacht van, nou, die bolle probeerde mijn horloge te nakken, maar ik was te slim, hoor.
Ja, dat kan natuurlijk. Ja.
Een slecht verhaal dat hij had.
Hij moest hem even goed...
Ja, dat zou ik ook zeggen als ik gesnapt was.
Tuurlijk. Tja. Ja, ik had 2 weken terug een bedrijfsfeestje. Het was een van die snikhete dagen. Maar verder was de sfeer heel goed. En een van de dingen die ik tegenwoordig... die mijn standaard repertoire hebben gehaald... is een truc en die draait om gedachten lezen. En dat is iets wat mensen altijd heel fascinerend vinden. En ik maak er ook een heel toneelstuk van. Ik probeer echt in ieder geval de illusie te wekken... dat het iets psychologisch is. Dat ik iets doe, dat ik het op een of andere manier... misschien aan een gezichtsuitdrukking zie. Of dat ik echt probeert te vissen wat het is. Maar ja, het blijft natuurlijk goochelen. En ik had daar een jonge dame. En die had ik gevraagd om aan iets te denken. En ik weet niet... Nou, ik heb wel een vermoeden waarom het op dat moment niet lukte. Maar laten we zeggen, de sterren stonden niet helemaal goed op dat moment. De vibratie in het universum die kwamen niet goed door. En toen dacht ik van ja... Kijk, met dit soort dingen is het van, als je niet weet, dan weet je het niet. Hè? Je kunt wel gaan lopen raden of zo, maar ja, de kans dat je het goed hebt is heel klein.
Nihil.
Dus,
hoe vet als je het wel goed hebt.
Als je het dan raadt. Ja, maar voor jou is het dan vet, maar dan is voor de toeschouwer is het natuurlijk gewoon wat de bedoeling was. Dus nee. Toen zei ik, en ik weet niet waarom ik het zo zei, maar toen zei ik tegen die dame, ik zei, ik weet het niet. Bij jou lukt het niet. En die dame die keek me zo aan met een verbijsterend blik. Waarom lukt het niet bij mij? En ik zei, ja, dat is de vraag. En
het gewoon omdraaien. Gewoon, het is jouw schuld. Jij bent zo moeilijk.
Nou ja, dat zei ik niet. Hè? Dat zei ik niet. Ik zei, bij jou lukt het niet. En waarom het niet lukte, dat heb ik in het midden gelaten. En ik dacht achteraf, dit is best wel een goeie eigenlijk. Ik denk dat ik dat vaker zou gaan doen als het niet lukt. Gewoon zeggen, ja, er is een of andere mysterieuze reden waarom het bij jou niet werkt. En dan gaan ze in plaats van dat jij het niet goed hebt gedaan, gaan ze inderdaad lopen afvragen, wat zou dat dan kunnen zijn? Hè? Wat heb ik dat die goochelaar niet in mijn geest kan duiken en die gevoelige informatie uit mijn hoofd kan onttrekken.
En die vrouw die komt thuis, dikke existentiële crisis, al die zelfhulpboeken, hoe val ik meer op, hoe ben ik minder gesloten, allemaal de kliko in, alle retraites voor niks geweest.
Nou, dat zal toch wel meevallen, Tim? Nee.
Ik denk dat het juist niet.
Ik denk dat het juist wel statusverhogend is. Bij iedereen wist de goochelaar te raden waar hij aan dacht, behalve bij jou. Ja, hey, laten we gaan naar het interview met de gast van vandaag.
Ja, hij is consultant voor Victor Mits, zoals je al zei.
Ja.
Uitvinder van trucs.
Ja, en die trucs die kunnen jullie luisteraars ook gewoon kopen bij hem. Hè? Je kunt dus...
Op zijn website?
Ja, op zijn website kijken wat hij in de aanbieding heeft. En het zijn goede trucs. Het is, hij heeft een hele minimalistische stijl, dus je hoeft geen vrachtwagentje te kopen of zo. Je kunt het allemaal in je zakken meenemen. En daarbij is hij gewoon ook een hele goede goochelaar. Laat dat ook niet vergeten. En wel zodanig goed dat hij een van de weinige Nederlandse goochelaars is die in het Amerikaanse televisieprogramma Penn & Teller Foolish de Foolish Trophy heeft ontvangen, omdat het hem is gelukt om twee van de beste goochelaars van de Verenigde Staten voor de gek te houden.
Ja, het is niemand minder dan Danny Urbanus. Danny Urbanus, wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn naar toe?
Goeie vraag.
We stellen hem ook altijd. Het is echt een geweldige vraag dit.
Kan geen verrassing zijn.
De laatste keer.
Mijn laatste keer, ik denk wel Blackpool dit jaar. Dat wel een grote teleurstelling
2026,
was. 2026, dit jaar. Ja, ik denk dat wel echt een grote teleurstelling was. En met veel dingen waar je eigenlijk rekening mee moet houden. En dan komen er heel veel dingen bij waar je geen rekening mee hebt gehouden. En het is toch echt een hele uitdaging. En het was een groot succes, veel uitgehaald. Maar ik denk dat er ook voor mezelf persoonlijk heel veel teleurstellingen bij zaten.
Oké, laten we er dan even induiken. Want wat ging je doen in Blackpool?
Nou, Blackpool, het grootste congres ter wereld met Magic Live. Iedereen kent het wel, denk ik, onder de goochelaars. Ja, ik ben dan een paar keer heen geweest als gast. Dus koop je gewoon een kaartje en dan ga je erheen en dan word je overweldigd door heel veel goochelaars.
Het is echt overweldigend.
Ja.
Het is echt een groot congres. 4000 mensen of zo, ja, die daar
rondlopen. Dit jaar was 4000, ja. Dat was echt krankzinnig.
En je ziet de beste acts ter wereld en de nieuwste spulletjes die zijn uitgekomen.
Ja.
Wat ging jij daar dit jaar doen?
Nou, dit jaar ging ik als dealer. Dus ik had het een en ander uit Amsterdam meegenomen en ik dacht, dat kennen ze daar nog niet. Nou ja, ik heb gewoon mijn eigen website, ik heb mijn eigen trucs en ik heb heel veel downloads. En ik ben nu ook wel wat meer bezig met wat fysiekere producten. Dat heb ik voor mezelf al gemaakt. Ik ben heel erg een knutselaar, heel erg van het maken.
Ja, je bent echt een uitvinder, echt een binnen uitvinder, de goochelwereld. Ja. Jij verzint nieuwe trucs, die geef jij uit. Dat doe je ook zelf, geloof ik.
Klopt.
En Blackpool is natuurlijk een hele mooie plek om dat daar te verkopen, om dat daar neer te zetten.
Ja, het is een heel mooi podium. Is dat gewoon voor artiesten en voor mensen die creatief zijn om gewoon... Daar komt gewoon heel veel klandizie. Ik zat zeg maar echt in een backroom, echt in een nieuwe kamer, zeiden zij. Maar het was echt een soort van vergeten hoekje.
Waar was het trouwens binnen dat congrescentrum? Want het is een enorm centrum.
Ja, je hebt dus de Winter Garden. Nou, dat is dus opgedeeld uit de Horseshoe en dan de main zaal.
Dus een soort van grote balzaal.
Klopt.
Met een prachtige houten vloer en ook een balkon. En op dat balkon staan ook allemaal van die standjes.
Klopt.
En je kijkt je ogen uit. Ik denk dat is misschien wel de main stage voor de dealers.
Ja, dat is de main. Nou, het centrum is zeg maar als je beneden staat in van die wandelpaden. Dat Precies. is zeg maar de top tier, de S-tier van de stands.
Betalen standhouders ook meer om daar te staan?
Nee, je betaalt dus allemaal hetzelfde, naar wat ik weet. En je betaalt naar de grootte van je stand. Dus ik had één tafel. En dan krijg je dus één tafel voor jou. En dan krijg je twee tafels achter jou die op elkaar staan. Wat eigenlijk een soort van backdrop is waar je spullen kan neerleggen.
Of het is gewoon een beetje een magazijntje.
Ja. Het is een soort van stellagekast wat ze hebben gemaakt uit twee tafels. Waar je dus dingen kan neerleggen, dingen kan doen. En je kan dus meer kopen en dan is je stand dus groter. Dus het is gewoon echt in verhouding. Oké, je kan twee tafels kopen, drie tafels kopen. Hoe groot je wil. En dan kan je aan elkaar connecten. En Vanishing Inc. had altijd die hele grote boot. Alles echt zo'n vierkant. En dan met systemen.
Ja, met van die hele grote rode pilaren. Dat klopt. Was wel de mooiste.
De eyecatcher, ja, dat vond ik ook. Dus nou, naar mijn weten is het gewoon... je betaalt gewoon je boete en je krijgt je boete. Dus daar achter de schermen weet ik niet. Maar ik weet wel gewoon van hoe langer je hebt meegedaan... hoe meer inzage je hebt over van waar je kan staan.
Zeg. En wat er mogelijk is.
En wat er mogelijk is.
Maar dit was voor jou de eerste keer. En jij stond dus niet bij de S-tier in de grote balzaal.
Nee, dus ik stond op het balkon in een kamertje.
In een kamertje?
Ja, dus ze hadden dus op het balkon hadden ze... De Wintergarden heeft het gerenoveerd. Er zijn dus kamers bijgekomen op het balkon. En dus je hebt de balkon is zeg maar eigenlijk een grote cirkel... waar je doorheen kan lopen... En dan zie je beneden die zaal. Maar nu aan de buitenkant van die cirkel waren dus deuren die open konden waar je dus kamers had.
Oh.
Alleen tussen die deuren zaten dus dealer. Dus je had dealer, deur, dealer.
Ah, ja, daar lopen mensen gewoon langs.
Dus je gaat dus, ja, je loopt er wel langs, maar de stroming gaat dus gewoon in een cirkel. En je moet dus echt afslaan in een kamer om bij mij te komen.
Ja, dus...
Klinkt als een hele slechte plek.
Het was ook een hele slechte plek. En ik was ook best wel, niet teleurgesteld, maar vond het wel jammer. Dat ik dacht van, ik heb nu niet...
Zat je met meerdere mensen in die kamer?
Ja.
Die ook teleurgesteld?
Ja.
Je hebt je heel goed leren kennen daar, denk ik.
Ja. Nou ja, ik zat met Sergey, die van de, hoe heet dat, met die flaps... De Prestige.
Ja. Ah, ja. Dat is die Tsjechisch?
Volgens mij wel, ja.
Dat is een... dus die heeft een hele populaire truc uitgebracht.
Ja, hij had Black Bull had hij die cirkelzaag uitgebracht. Die Fonke afgaf. Oh, dat was zijn release daar zo.
Ah, ja. Dus daar was wel gezellig, hè?
Dat was wel gezellig. En ik zat met... volgens mij waren het Chinezen, als ik het goed had. Die hadden dat tafeltje... die zeg maar een soort van podium had. Dus waarbij je iets kon neerleggen, dan doe je een doekje eroverheen... en die tafel doet dan al het werk en dan ligt er dus in plaats van een appel... ligt er een sinaasappel.
Oké. Okay. Dus ik heb dat allemaal niet meegekregen. Kijk, ik ben dit jaar niet geweest. Maar ik zat ook te denken, waar zouden dan hemelsnaam die kamertjes zitten? Maar dat hadden heel veel mensen dus.
Dat hadden heel veel mensen. En
waren er wel zijn er wel mensen
langs gekomen? Ik heb wel stroming gehad. Nou, mijn voordeel dan... ik heb met Mark Elsen gesproken... Die heeft de FIK, dat is een nieuwsbrief dat elke week uitkomt. En Mark Elsen staat in de goochelwereld best hoog aangeschreven voor zijn mening. En hij heeft een hele special gedaan met andere mensen in Blackpool. En hij heeft gewoon best wel veel van mijn trucs gehighlight daar zo. Van een soort van underground magician, weet je, de Rough Diamond, ga hem opzoeken. Dus ik heb best wel veel vanuit die nieuwsbrief, heb ik best wel veel mensen, ook ben vanuit Mark Elsen ben ik gekomen.
Ah ja, wat? Dus je hebt, je had gewoon een profeet die...
Ja, dus dat heeft wel zeker geholpen. En ja, Mark Elsen is best wel fan van mijn magic, wat ook gewoon helpt. Dus als hij dan praat met mensen, dan wil hij best wel eens een keer mijn naam opnoemen. Wat natuurlijk gewoon goed is in conversatie.
Ja, dat lijkt me wel.
Wat veel mensen heeft gebracht.
Ja.
Het is wel fijn dat iemand dat voor je doet. En niks te nadelen daarvan. Maar het is natuurlijk hartstikke lullig dat je een soort van achteraf kamertje...
Ja, zeker als iemand voor hetzelfde geld dus een hele mooie tafel krijgt.
Klopt.
In de S-tier.
Ja, maar dat is gewoon het verschil. En ja, het is de eerste keer, dus oké. Dan de Chinezen die dat tafeltje demonstreerden, die deden dat met een heel mooi muziekje.
Oei.
Oei, zeker oei.
En wat voor muziekje moet je...
Ja, het is gewoon het standaard goochel Chinees muziekje, wat een beetje vrolijk is.
Hoe gaat het standaard Chinees
Ik heb geen idee. Ik denk als je een YouTube-filmpje zoekt, dat je het echt kan vinden. Maar het is wel... Maar het bleef maar gaan. Ze bleef maar demonstreren, ze bleef maar gaan. En dat muziekje bleef gewoon constant op de achtergrond. En dan had ik naast mij Sergey, super aardige gast.
Met
maar
die stond
met zijn cirkelzaag. Constant dat te doen.
Ja. Ja.
En ik had nog in de hoek anderen die hadden zo'n audio spotlight. Een audio spotlight is zo'n waar je gericht geluid kan laten afspelen.
Dat heb ik wel eens gezien. Ja, dat laten we daar niet al te veel op ingaan.
Nee, dat is een heel slimme
techniek.
Klopt.
Maar dat geeft ook geluid?
Nee, het geeft geen geluid. Maar het was wel een hele installatie.
Ah, oké. Okay.
Dus gingen zeg maar die installatie verkopen. En mensen konden dus op een stoel zitten en het ervaren. Maar het was wel echt een hele installatie daar zo gewoon van. En, maar ja, dus je hebt zeg maar best wel... Chinees, die heel leuk en zijn ding doet. Superleuk product, heel veel aandacht. Dan heb je Sergey met zijn vonken, wat echt best wel een highlight was. Nou, dan heb je zo'n audio spotlight ook heel. En ik had daar echt zeg maar een heel minimalistisch tafeltje. Ik had echt maar
met
heel...
Via elastiekjes
met elastiekjes. Nee,
ja, nee, ja, maar ik had zeg maar echt een boekje. Ik had een boekje geschreven voor Blackpool. Nou, niet voor Blackpool, maar ik had het daar gereleased. Dat was mijn release van Blackpool. En ik had nog een aantal andere dingen. En mijn hele approach was minimalistisch. Dus ik had 5 trucs. Ik had 5 sokkels gekocht. Van die kleine vierkante dingen. Die ik had op de tafel gezet. Van klein naar groot. Dus het was een soort van piramide naar het midden. En ik had op elke sok had ik gewoon 1 truc neergezet. Heel mooi. Zwart tafelkleed. Echt, het zag er qua styling zag het er fantastisch minimalistisch uit. Alleen, ja, dat was ook een beetje de valkuil van, want, oh ja,
het viel misschien een beetje weg.
Het viel weg en je hebt maar 5 dingen. Oh, wat is het nou?
Oké, maar zou je het weer doen? En zou je het, als je het weer zou doen, wat zou je anders doen?
Nou, ik zou heel veel trucs links laten liggen, want soms, waar jij van denkt dat iets heel goed is, betekent niet dat de rest het ook goed vindt. Dus
van je eigen materiaal?
Van mijn eigen materiaal. En ja, waar ik dus achter ben gekomen is dat mensen in Blackpool willen op een knopje drukken. En als ze op een knopje kunnen drukken, vinden ze het fantastisch.
Ja, goed, het is, laat ik het voor mezelf anders formuleren. Maar je hebt natuurlijk, kijk, de meeste goochelaars die daar naartoe komen, dat zijn gewoon liefhebbers. Dat zijn geen professionele goochelaars. Die doen het gewoon vanuit de liefde voor die hobby. En ja, het is ook leuk, hè? Er zijn heel veel gewoon gadgets. En er gebeurt er wat, inderdaad, als je op een knopje drukt. En daarvan denk ik heel veel beginnende goochelaars van, oh, maar dat lukt me nog wel. Toch? Ja, dat lukt me nog wel. En ik denk dat bij het veel van jouw materiaal, dat je wel iets moet doen. Je moet wel iets kunnen, je moet wel iets leren. Je moet
nou,
wel,
maar terwijl, ik denk dat gewoon dat ik de markt verkeerd heb ingeschat. Laat ik het zo zeggen. Dat ik zelf, ik heb 1 truc, dat was echt, dat ging supergoed. Maar ja, ik heb dat alleen maar lopen demmen. En dat ging weer echt als warme broodjes, ging dat door die hele zaal heen. En iedereen kwam. En dat was ook echt voor mij de highlight van Blackpool.
Maar rest, vaak is dat toch ook zo, dat elke stand heeft 1,
ja, klopt. Ja,
1 top item. Daarvoor moet je naar die stand. Klopt. En dan wat ze verder nog hebben, dat, ja, net als Google resultaten, lager je op het lijstje komt. Maar je gaat dus volgende keer met een hele koffer vol met afstandsbedieningen.
Ja, ik denk het. Nee, ik denk volgend jaar, ik ga wel, maar ik denk gewoon weer als gast. En dan even dat jaar daarna kijken hoe het anders gaat. En een ander debacle was dat een aantal goochelwinkels hebben producten opgekocht. Dat gaat ook gewoon goed. Dus ik heb met elke LKSM deals
van jou gedaan. Ook?
Die hebben dan badge gekocht. Ik heb een exclusieve deal van de truc die wel heel goed liep met LKSM kunnen doen. Dus dat was wel een highlight. Alleen, ik heb ook andere goochelwinkels die hebben beloftes gedaan die ze dan uiteindelijk niet zijn waargekomen.
De decepties van Blackpool.
Ja, erg.
Ik ga toch even de verjaardagsvraag stellen. Want hoe vind je eigenlijk een nieuwe goocheltruc uit?
Ja, het is heel lastig. Ja, je hebt verschillende uitgangspunten. En
heb je een standaard manier waarop je te werk gaat of is het steeds anders?
Steeds anders.
Oké, okay. Kun je een voorbeeld geven?
Nou, laat ik dan heel even het haakje mindfuck even erbij pakken, omdat ik dan iets meer context kan geven over hoe trucs ontwikkeld worden. En ik denk dat mensen dan iets makkelijker kunnen begrijpen. En dat als je dat dan even naar het klein verkleint naar 1 truc, komt het eigenlijk op hetzelfde neer.
Om even wat duiding te geven, jij werkt achter de schermen van Mindfuck, daar ben je
Consultant.
Magic Consultant.
Magic Consultant.
Ja. Dus jij bedenkt trucs voor Mindfuck.
Ja.
Dus mensen zien dat programma en die denken, wauw, die Victor is echt slim.
Heeft hij alles zelf bedacht?
Stikker ben jij
dat. Dat is eigenlijk Danny Urbanus.
Eigenlijk wel. Nee, met Mindfuck zitten we in een consultancy team. Dat zijn 3 mensen, eigenlijk 4. En alleen eentje is er uitgestapt. Dat is Oscar Verpoort, dat is de regisseur. Nou, Victor zelf en ik. En dan heb je nog René Nijman. Die is er aan het begin van het seizoen bijgekomen. Alleen die is binnen het team andere dingen gaan doen. En die heeft ook zijn eigen truc uitgebracht, wat heel groot is opgeblazen. Dus die is iets minder. Maar verder zijn we eigenlijk dus nu Oscar, Victor en ik. Dat is eigenlijk de core van het creatieve gedeelte van Mindfuck. En ja, we zitten gewoon altijd aan tafel met z'n drieën. En we zijn gewoon alleen maar ideeën aan het bedenken. En ja, iedereen heeft wel een favoriete ding. Of juist net iets wat je op dat moment zegt wat van jou is. Maar ik zie het altijd zelf als we creëren het met z'n drieën. Want het is gewoon een sneeuwbal.
Als je nou zeg maar dingen creëert die niet voor Mindfuck zijn. Je zei van, je wou dat even als haakje.
Maar het is meer van, het is heel makkelijk om met Mindfuck iets uit te leggen. Soms kopen we een truc waarvan wij denken, oh, dit is een vette truc. Maar het is een kaarttruc. En bij mijn vak is eigenlijk een kaarttruc een no-go. Want we willen altijd... onze laatste optie is altijd een kaarttruc, want het is altijd een hele makkelijke uitgangspunt. Je kan altijd een kaarttruc doen, eigenlijk.
Ja, kaarten zijn eigenlijk te toegankelijk.
Ja, dus wij willen altijd iets exclusievers. Dus oké, met kaarten, wat kunnen we dan met de kaarten doen? En dan gaan we altijd kijken van oké, we hebben dus nu een truc. Hoe gaan we die toepassen? Nou, vaak gaan we een locatie zoeken. En dat doet de producent dan. Die zoekt een locatie van oké, we gaan nu zorgen dat jullie daar staan. Daar gaan we die truc doen. Dus stel, we staan bij een souvenirswinkel. Nou, dan gaan we dus van die kaarten, gaan we aanzichtkaarten maken. Dus de truc die we met kaarten hebben, gaan we dan verplaatsen naar aanzichtkaarten.
Ja, dus van speelkaarten gaan we naar aanzichtkaarten. Maar dat is wel interessant wat je zegt. Dus je zegt eigenlijk, we beginnen bij de truc. Hè, je kunt ook zeggen, we beginnen bij de locatie.
Ja, maar dit is dus één voorbeeld. Dit is de voorbeeld van, oké, ik heb een truc. En we gaan dus nu naar een locatie. En we gaan dus nu de truc aanpassen, beter maken. Zodat het logisch is bij de locatie. Want stel we staan dus nu bij een souvenirswinkel en we komen daar met een kaarttruc, dan denk je, waarom sta je hier met kaarten bij een souvenirswinkel? Dat is onze gedachtegang.
Ja. Ja. Ja.
Maar het kan ook andersom. Je kan dus ook denken van, oké, we gaan naar een souvenirswinkel. Wat is daar? Wat gaan we ermee doen?
En dan zie je al die pinnetjes, ja, alle vingerhoedjes met groetjes uit Amsterdam, ja, erop. Klopt. En de kaartjes en de petjes. En dan ga je denken van, kunnen we daar iets mee?
Ja, en dan is eigenlijk... Caleb Morelli heeft in zijn Penguin Live een heel mooi sheet bedacht. Waarbij je dus eigenlijk alle items opschrijft en alle trucs opschrijft. En dan eigenlijk alleen maar lijntjes gaat trekken.
Ah ja, ja, ja. Zo'n oude puzzel dat je dingen aan elkaar moet verbinden.
Ja, klopt. Ja. En dus je hebt dus van, oké, ik heb een pet, ik heb een color change, ik heb het veranderen van de grootte, ik heb het over een matrix, ik heb het over kaart naar impossible location of whatever je kan verzinnen qua goocheltrucs. Ja,
allemaal klassieke trucs.
Ja, en dan kan je dus gaan kijken met een pet van, oké, ik heb een pet. Is een color change met een pet leuk daar zo? Want ze hebben dus, stel ze hebben 40 petten en ze zijn allemaal iets anders. Kijk, ik doe er eentje op mijn hoofd, ik doe mijn hoodie er overheen, ik doe mijn hoodie er weer af en bam, het is een andere kleur. Bij wijze van spreken.
Ja.
Even on top of mind. Maar dat is dus ook een manier van denken van, en dan daarna ga je dus helemaal terugwerken naar, oké, wat is vet, hoe ziet het eruit, past het bij wat we willen? En dan heb je dus eigenlijk ook een truc bedacht. Ja. Alleen dan is het dus andersom. Dus dan zijn we vanuit het eindpunt terug gaan rekenen van, oké, dit is onze locatie. Hier gaan we iets doen met de items die we hebben. En nu gaan we een truc bedenken. Maar het is altijd gebaseerd op iets wat al bestaat.
En is het altijd een proces van zoeken? Of heb je ook wel eens dat je spontaan een ingeving krijgt, een eureka moment?
Ja. Nou, mijn grootste Eureka-moment was met André van Duin. We zaten met de Sharkies. De Sharkies zijn Steven Lang en Ian Sharkey. Maar we noemen ze de Sharkies. Dat zijn de consultants van Darren Brown.
Oké, ja, ja.
Die hadden we toen uitgenodigd. Zijn we in een hutje gaan zitten, ergens in de weide. Gaan we eens brainstormen over het hele seizoen. En we hadden met André van Duin, en dat is dan ook weer zo'n uitgangspunt. Oké, je hebt André van Duin. Oké, wie is André van Duin? Wat is André van Duin? En daar gaan we iets doen. Dus je beperkt je range eigenlijk, om ervoor te zorgen dat je met André van Duin iets gaat bedenken. Je gaat met André van Duin bijvoorbeeld niet iets met een sportauto doen, omdat het past niet bij hem.
Nee, echt, dus, het is een komiek, ja.
Nee, maar dan valt er al, zeg maar, heel veel valt er af. Je gaat geen voetbal doen, je gaat geen sport doen. Oké, we gaan iets met het theater doen, we gaan iets met zijn karakter doen. Hij doet heel Holland bakt. Nou, dan komt er dus in één keer heel veel koken bij, bakken bij. En toen, het ding was, we hadden de klassieker gedaan om een taart in een schoen te maken. Dus je doet een bekertje erin en hij gaat dan uit het boek voorlezen wat Victor moest doen. En dan uiteindelijk heb je dus een cakeje in plaats van dat alles in die schoen los zit.
In plaats van de duivenpan, Tim, kun je het dus ook met de schoen.
Ja, dus het is echt een klassieke truc. Dat is echt een klassieker. Het staat ook echt in echt hele oude goochelboeken. Alleen mijn hele ding was van, oké, maar we doen alles erin. Stel, we laten die schoen leeg zien en dat de schoen zelf de taart is.
Ah.
Dat was mijn Eureka-moment. Maar niemand snapte het nog echt. Dus ik zat daar en iedereen zat echt zo, ja, oké.
En je hebt toch zo'n programma op Netflix, van is het taart of niet?
Ja, klopt.
Hebben ze voorwerpen,
dan moet je... Real cake.
Ja.
En dat was ook mijn inspiratie van, wat als dat... Ik heb programma's gezien waarbij objecten heel erg lijken op het object wat het echte is. Dus dat was zo van, maar was als het echt de taart is en het lijkt op de schoen. Nou, dus ik had het best wel vol overgave gezegd van, dat is echt een super vet idee. En iedereen, oké. En toen gingen iedereen het heel veel laten bezinken. En toen, wow, this is really great, this is fantastic. En ik dacht echt zo, Ja, en toen hebben we het uiteindelijk ook echt precies zo gedaan. Maar dat is dan meer gewoon zo'n ding van... Je plukt dus eigenlijk dingen die je ooit een keer gezien hebt, ooit een keer gedaan hebt. En dat voeg je dan samen. Dat komt dan in één keer op je van... Oh shit, als we dit nu dit doen, dan wordt het vet. En ja, dan is het dus vanuit dat uitgangspunt heb je in één keer een finale heb je.
En dan moet je het gaan realiseren. Dan moet je op een of andere manier aan een schoen komen.
Ja,
die,
klopt.
Die inderdaad, of ja, een taart bedoel ik eigenlijk. Ja, die er echt helemaal uitziet als een schoen.
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Ja, dat is dan het voordeel van Mindfuck. Is dat je producenten hebt die... Dat
oh, die gaan daar achteraan. Dus jij mag, je hoeft alleen maar te bedenken.
Nou, ik hoef niet te bedenken. Ik ben ook wel echt het maken van de spullen en de dingen.
Uh-huh.
Maar ik hoef vaak... Ik doe zelf ook wel research. Maar het is gewoon... Voor dat soort wat, dat zijn wat grotere props. Je hebt zeg maar grote props en kleine props. En bij Mindfuck zijn dit de wat grotere props. Ja. En die regelen meestal, een producent regelt dat. En alle wat kleinere props regel ik. Maar ja, het is wel dat zo'n producent, wat we dan allemaal doen, is gewoon... Ja,
die producent van jullie, die zal soms wel eens verzoekjes krijgen. Dat hij denkt van, oh jee, hoe moet ik dat nou weer gaan regelen?
Ja, klopt. Ja, we hebben best wel vaak dingen...
Wat is het raarste dat ze ooit hebben moeten organiseren? Of jullie ooit hebben moeten organiseren? Het is lastig, wat kun je ook zeggen?
Ja, nee, wat is weirder dan een taartschoen?
Nou ja, ik heb wel hele rare dingen voorbij eens komen, alleen kan ik het niet zeggen.
Want dat moet nog komen. Gelijk,
nee, het moet niet komen. Maar
het
moet
gewoon geheim blijven.
Het is gewoon het geheim, maar het zijn wel dingen waarvan je echt denkt van ja, dit kan eigenlijk echt niet, maar we hebben het toch voor elkaar gekregen.
Ja, overigens over mentale effecten gesproken. Wat me nou te binnen schiet, voordat we zojuist deze opname zijn gestart, vertelde je kort iets over een congres waar je zelf moest optreden in Duitsland. Kun je daar even opnieuw induiken en ons even meenemen wat daar gebeurde?
Ja, het is Mindfansion was dat. Dat is wel echt een aantal jaar geleden. Ik ging met een vriend daarheen en de reis was al horror. Nou, je kon je opgeven voor dat congres. En kon je gewoon, ze gaven je een podium.
Wat is dat nou, een congres dat specifiek voor mentalisten
is? Ja, het heet Mindfansion. En ja, het wordt door twee Duitse goochelaars, mentalisten, wordt dat georganiseerd. Ze hebben ook een heel groot, allemaal van die digitale dingen. Ik weet niet wie het zijn, precies.
We hebben het hier gehad over Blackpool. Dat is echt een enorm congres. Maar klopt. Hoeveel mensen komen hierop af dan?
Ja, ik denk dat die zaal zo rond tussen de 400-500 zat, ongeveer.
Oké, dat is toch nog best wel flink.
Het was wel best wel flink, hoor. Maar ja, er kwamen ook best wel grote namen. Want Peter Turner was er, Colin McCloud was er.
Internationaal allemaal top mentalisten.
Ja, Richard Osterlin uit Amerika was er. Dus er werden best wel... Er was best wel gewoon animo om daar te zijn. Dus dat was best wel groot. Nou, ik kwam daar, je kan je dus opgeven om mee te doen. Nou, het was niet echt een wedstrijd. Het was meer gewoon van, oké, we hebben nog een slot open. Laten we gewoon iets leuks doen. Je kan je opgeven en je kan dan gewoon leuk meedoen. Dus ik dacht...
Laat iets zien.
Ik dacht, waarom niet?
Ja,
ja.
Zou ik ook denken. Jij ook, hè, Tim.
Ja.
Dus ik dacht gewoon van, waarom niet? Laat ik het gewoon doen. Ik had nog niet heel veel podiumervaring. Ik dacht, nou, laat ik het gewoon doen. Dit is een kans dat iemand mij biedt dat ik op een podium kan staan. Ik doe vaak alleen maar close-up. Dus ik dacht, nou, waarom niet? Wat kan er misgaan? Nou, ik een act bedacht voor dat. Ik had toen... je hebt nu van Murphy's heb je die Gesinta-boxes. Met de packaging en dan het cadeautje. En dan gaat het pakketje erin.
Wil jij het even uitleggen voor de luisteraars?
Nee, want ik heb echt geen idee waar die het over heeft.
Dat is uitvinderstaal, Tim. Nee. De Gesinta. Ik ga een poging wagen. Het zijn twee doosjes.
En het ene doosje zit in het andere doosje.
Het ene doosje past heel mooi netjes in het andere doosje.
So far, so good.
Oké. Okay. Maar als je dan het buitenste doosje eraf haalt en heb je het binnenste doosje en doet het binnenste doosje open, dan past het buitenste doosje ook weer in het binnenste doosje.
Klopt.
Dat kan niet.
Dat kan
maar
niet.
Toch gebeurt het.
Nee, want het ene kan niet in het... Nou, goed, precies.
Maar ik was toen ook al van, ik had toen al bedacht, jaren geleden, dat de verpakking van de buitenkant dus een verzenddoos kon zijn.
Ja.
En ik had daarin had ik een ander doosje. En het ding was, ik had een blinddoek nodig. Dus ik had een strik om die binnenste doos gedaan. En daarin had ik dus een kaartdoosje gedaan. Dus de hele opening van mijn act was... Ik was hier in Duitsland. Alles ging mis met mijn reis. Wat ook letterlijk waar was.
Gewoon uit het leven gegrepen.
Uit het leven, maar dat was ook wel echt mijn script. En dat er dus iemand op het podium zou komen, dat er een pakketje voor mij was. En dat ik dan dat pakketje ging openen, dat daar dat andere ding is. En dat ik zo verward was dat ik het dus verkeerd om weer terugding. Maar ik had mijn kaartspel. Het ging uiteindelijk om het kaartspel. Maar ja.
Ik had even een aanloop. Maar
ik had een aanloop. Nee, maar gewoon ook een leuke introductie. Gewoon niet dat je komt kijken, hier kaartspel, trucje. Ik dacht, een beetje leuk verhaaltje, een beetje entreetje. Nou, alles ging goed. En ik had dus een blinddoek nodig. Dus ik had die strik had ik om mijn nek gedaan. En die kon ik dan ook gelijk gebruiken als blinddoek, als mooie aesthetics. En toen heb ik twee mensen uitgenodigd uit het publiek. Allemaal goochelaars. Kamer vol met alleen maar mannen. Maar ja, er zat ook één vrouw. Dus ik dacht, nou, laat ik die vrouw doen. Want dan heb je ook gewoon een leuker duo. Dus heb je een vrouw en een man. En ik had een truc waarbij de kaarten geschud werden. Ik deed ze achter mijn rug. En achter mijn rug mochten ze allebei een stapeltje pakken. Dus de man pakte een stapeltje. En de vrouw pakte een stapeltje. En dit was allemaal geblinddoekt.
Een stapeltje tussen vijf kaart, zeven kaarten. Ja, nou, ja, zo gewoon een handjevol.
Dus hadden we allemaal ze hadden beide rond de 10 kaarten.
Oké. Okay.
Nou, en ik was geblinddoekt. En het idee was dat ik de kaarten zou gedachten lezen. Dus zij kijken naar de kaarten. En dan kan ik dus lezen wat de kaarten zijn. Nou, dus ik ging bij die man. Kijk naar je kaarten, focus er goed op. Ik ga zeg maar door jouw ogen ga kijken wat jij nu ziet. En de eerste kaart is heel toevallig de klaver 4.
Oh joh. Oké, dit is even een inside joke, die ga ik niet uitleggen. Ja,
ja, dus dat was dus de klaver 4. En bij haar zou het de... Volgens mij was het bij haar de harte 8. Oh. Als ik het goed had.
Ja.
Maar dat zou moeten kloppen.
En daarnaast de schoppen 6...
Ja. Dus ik zeg tegen haar van, oké, u heeft de harte vrouw. Of de harte 8. Geen reactie. Ik zeg zo, nou, ik laat het nog een keer proberen. De connectie is niet zo goed. Ik ga door je ogen kijken. Nou, als het goed is, heeft u de harte 8. Weer geen reactie.
Oh.
En even nog, van tevoren hadden ze allebei ook nog één kaart gepakt en apart gelegd. Dat was nog even daarvoor. Maar die vrouw, die reageerde dus niet. Dus ik had ook al met van, leg één kaart apart... Had ze dus ook niet gedaan. Dus uiteindelijk, ik zeg zo van... Oké, dus ik dacht van... Oké, laat ik teruggaan naar die man. Want daar ging het goed. Ja. Zeg maar, hier ging het niet goed, daar ging het goed. En ik had van tevoren ook gevraagd... Spreekt u Engels? Want, nou, language barrier. Dus en ze zei, yes, of course. Nou, die man ook, yes, of course. Want ja, je was in Duitsland en er waren wel mensen van uit het buitenland. Maar ik denk wel echt dat 80% Duits was. En...
Over het algemeen spreken Duitsers wel goed Engels, toch?
Klopt. Over het algemeen.
Behalve.
hier komt dus het ding. Dus ik ben even terug naar die man gegaan. Ik heb al zijn kaarten door zijn ogen gezien en allemaal teruggehaald. Heel knap.
Wat heel moeilijk is.
Wat heel moeilijk is en heel knap is.
Ja.
Maar bij haar lukte het dus niet. Dus ja. En ik had ook niet echt een uitweg, want ik was geblinddoekt op het podium. Ik wist niet wat er op dat moment aan de hand was. Want voor mijn gevoel ging alles goed. Ze hadden die kaart apart gelegd. Zij niet, hij wel. En ik had dus gewoon gezegd, soms is een connectie beter bij één iemand anders dan bij de ander. En toen deed ik mijn blinddoek af. En op mijn blinddoek stond aan de binnenkant dus de kaart die ze aan het begin hadden gekozen. Maar zij had dus geen kaart gekozen. Want ze had dus uiteindelijk...
Dus mijn finale
was ook... Dus uiteindelijk had ik dus gewoon... tegen het publiek gezegd, ja, sometimes you win, sometimes you lose. En toen had ik wel had ik zeg maar een soort van sometimes you win met mijn linkerhand omhoog gedaan naar zijn kant en sometimes you lose.
Oh.
Maar dat was heel onbewust. Maar toen ik daar later over nadacht, oh ja, dat heb ik wel gedaan.
Ik wil het tot slot nog even hebben over een award die ik zie staan op die kast daar. Die je hebt gekocht van Penn & Teller, begreep ik?
Klopt.
Of had je hem gewonnen? Ik weet het niet meer.
Nee, ik heb hem wel gekocht.
Oh ja, precies. Ja. Maar even voor de luisteraars. Is dus één programma in de goochelwereld dat tegenwoordig heel populair is. En waar ze, ja, ik denk goochel op een hele mooie manier een podium geven. En dat is natuurlijk Penn & Teller Fool Us. Nou hebben we in het verleden artiesten achter de microfoon gehad die daar ook al aan mee hebben gedaan. En ook met succes. Onder andere Joden Rijk. Maar ja, jij hebt jouw eigen uitvinding bij dat programma vertoond, hè, voor de neus van Penn & Teller.
En je hebt daarvoor een prijs gekregen, de Fooler's Award. Of is het trophy? Fooler's Award.
Laten we omdat het een award noemen.
Award, oh, is beter. En daar, dat betekent dat zij dus geen idee hadden hoe je dat deed op dat moment.
Klopt.
Ja. Kun je ons even meenemen door dat proces? Hoe gaat dat allemaal?
Nou, ik had eerst voor een vriend van mij, Marco Grandia, ook goochelaar, die heeft ook meegedaan aan Fooler's.
En aan deze podcast, hè?
Ja. Ja. En deze podcast. Ik heb voor hem consultancy gedaan om met zijn act te helpen voor Fooler's. Dus met zijn bisonhoofd, iedereen heeft het waarschijnlijk wel gezien, heeft hij daar een hele mooie act gedaan. En ja, Rico zei toen tegen mij, ja, doe zelf ook mee. En ik zei, dat gaan we niet doen.
Klinkt heel spannend.
Klinkt heel spannend. Doen we niet. Geen zin in. En toen, ja, doe toch maar. Stuur gewoon zo'n filmpje op. Want je kan je gewoon opgeven voor de programma's. Ze hebben gewoon een Instagram page. Staat een e-mailadres. En je kan gewoon zeggen van, kijk, dit heb ik. Vind dit leuk. Eigenlijk, dat is eigenlijk heel zwart-wit. Dus nou, uiteindelijk bij de Amsterdam Society, de vereniging waar ik bij zit, hebben we gewoon daar op het podium een filmpje opgenomen. Van, dit wil ik Pen & Teller laten zien.
Ja, dus een demo die je dan een kunt demo, opsturen. Ja.
Maar wel echt specifiek voor hen. Ik heb voor meerdere dingen ook wel filmpjes moeten opsturen. En ik heb nog nooit een filmpje uit het archief gehaald en gezegd van, kijk, dit kan ik. Ik heb altijd een filmpje gemaakt specifiek voor de mensen waarnaar ik het toestuur.
Ik denk dat dat ook met deze context wel slim is. Dat je wat maatwerk doet, ja.
Nee,
ja.
Maar ook gewoon, we hebben met Rico zit ik ook bij een besloten club. Moest je ook audiëntie doen, moest je een filmpje doen. Je kon alles opsturen wat je wilde, maar ik heb gewoon voor hun speciaal met hun benoemd. Gewoon, kijk, dit is voor jullie, dit heb ik voor jullie gemaakt, alleen voor jullie. En met Fooler's heb ik dat ook gedaan. Het is voor jullie, kijk. Nou, filmpje toegestuurd, kreeg ik even later kreeg ik gewoon een mailtje terug. Ja, ziet er wel bijzonder uit. Kunnen we skypen? Ik zei, ja, dat kan. Dus nou, mijn vriendin was er ook bij. En ze vroeg tijdens die Skype of ik die truc live kon doen. En ja, de reden daarvoor is dat je niet 100 filmpjes hebt opgenomen waarvan het één keer net lukt en de andere 99 keer niet. Dus ik heb tegen haar gezegd, blijf jezelf, niet reageren. Je weet alles hoe alles werkt. Ik wil niet zeg maar zo op zijn Amerikaans van, oh my god, how does this work?
Dat zij gaat lopen spelen alsof ze het helemaal geen idee heeft.
Nee, ja, daarom. Ja, dus ik dacht gewoon, we zijn gewoon cool.
We zijn gewoon nuchter Hollanders.
Nee, precies. Nee, maar ik dacht, dat is ook gewoon hoe ik het zelf zou willen, hoe de approach was. Nou, dus wij dat gedaan. Ik begin dus met die act, begin ik dus met mijn signature effect dat de pen door dat elastiekje smelt. En ik ga dus door dat eerste, ja, de eerste band heen. En ik zie Michael Close eerst heel rustig zo van achteruit zijn stoel zitten. En ik zie hem helemaal naar voren kruipen, naar zijn beeldscherm. En ik zie echt zeg maar zo'n hoofd heel klein in de verte, zie ik zo, woep. Echt als transitie zo naar voren gaan, naar echt geplakt op zijn scherm. En hij zat echt zo met zijn oog zo te kijken. En toen deed ik hem dus nog een keer, van oké, nu gaan we dus door de onderste band heen. En toen zag ik hem echt nee schudden en naar achter. En echt zo met zijn hand wuiven van ja, ga weg, dit kan niet. En toen moest mijn act eigenlijk nog beginnen. Dit was zeg maar het opwarmertje van, ik ga iets met elastiekjes doen. Dat was eigenlijk mijn introductie van wat er werkelijk gaat gebeuren. Nou, toen dat hele Skype-gesprek gehad, er zijn dus meerdere inzendingen over elastiekjes gegaan. Ik ga geen namen noemen, want ik weet oprecht niet wie het zijn. Maar ik heb wel een donkerbruin vermoeden die het niet is geworden.
Jorgen Fleischer.
Nee, piep, piep. Nee, maar, dus, nee, maar wacht even tussendoor. Hoe bijzonder is het dat je... Hoeveel inzendingen krijgen ze en hoeveel mensen kunnen
heel
dan...
Heel veel. Ze krijgen heel veel inzendingen. Ik weet niet de nummers. Daar ga ik niet over. Ik weet echt oprecht de nummers niet, maar... er zijn dus meerdere, wat ik weet, er zijn meerdere elastiek dingen. Maar mijn was zo uniek dat ze het moesten hebben. Zeg maar, zij kijken ook gewoon vanuit tv-perspectief.
Natuurlijk, en ook of jij dat leuk doet.
Maar ja, ook gewoon van hoe zit het op beeld. En ja, mijn grootste kracht is natuurlijk, ik werk al zo lang voor Mindfuck achter de schermen. Ja, ik weet wel wat zo'n tv-programma zoekt. Ja. Dus ik heb wel met de gedachte van wat zij willen zien een act gemaakt. Wat natuurlijk Slim. Wel een voordeel is. Ja, ik heb gewoon Teller in de spotlight gezet. Ja, en het staat in de naam Pen en Teller. Ja, wie wil niet hun eigen host in de spotlight zetten? Ja, ja, dat was waarvan ik dacht van dat moet ik doen. En nou, toen moest ze even overleggen. Nou, het ding is, ze moest niet overleggen. Bij Marco zat ik ook in die Skype ding. En bij Marco zeiden ze, we gaan even overleggen. En dan mailen we je terug over of we het willen of niet. Dus ik zat na mijn performance oké, ze gaan nu zeggen...
We gaan het even overleggen. Ja. Ja.
Maar dat kwam dus niet. This is fantastic, we want this, when can we book it? Dus ik dacht echt zo, ik kreeg echt zeg maar kortsluiting in mijn hoofd, omdat niet in mijn tijdlijn gebeurde dit niet.
Nee, nee, dus, dat was, nou, ze waren gewoon heel enthousiast.
Ze waren heel enthousiast, heel blij mee. Dus ik kan, natuurlijk wil ik dat ik kan. Nou, dus wel redelijk overgave, gewoon, maar best wel nuchtere Hollander. Gewoon, oké, keep it cool, we zijn professioneel. Niet gillen. Maar als binnen...
Nee, moest je inhouden.
Maar binnen in mij stond een aapje met zo'n... van die drumdingen.
Van die bekkens, ja. Ja, dat is toch ook
die
mooi.
Sloeg echt mijn brein sloeg op hol, maar ik bleef kalm. En uiteindelijk... Nou, dus kreeg ik e-mails, wel gewoon e-mailverkeer. En ja, wat wil je op het podium hebben, wat wil je niet op het podium. Echt een beetje van die saaie dingen. Nou, uiteindelijk naar Vegas gevlogen. Veel geoefend in de tussentijd. En... Ja, ook echt op veel rare plekken, veel gekke dingen gedaan. En ook gewoon delen van de act geoefend.
Want even, hè, je begon in dit gesprek met transparantie en zo. Hè. Mm-hmm. Want zij betalen jouw reis, neem ik, en jouw verblijfskosten, alles.
Ja,
neem
ja
ik.
En je krijgt een vergoeding daar om te eten. En je krijgt...
Alles brood gezet.
Ja, nee, dat niet. Je krijgt dus ook nog gewoon een fee om daar te zijn. Dus je reis wordt vergoed. Het hotel, slaap je in het hotel waar het eigenlijk wordt gehouden, de Rio. En ja, je krijgt dus gewoon eigenlijk zakgeld om daar te overleven. En dan krijg je ook nog een vergoeding voor het meedoen. En dan krijg je ook nog een vergoeding als je de prijs hebt gewonnen.
Oh ja? Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja.
Dus zeg maar, in plaats van dat je betaald krijgt, word je betaald.
Waanzinnig.
Een keer een andere kant.
Is het zo'n woord. Nou ja, hey, fantastisch. Want dan ga je dus in dat proces daar op locatie.
Nou, het eerste proces is nog eigenlijk thuis. Van oké, ik heb mijn act gedaan. En natuurlijk, maar ja, dan moet je het nog verfijnen. Nou, ik heb met Rico, gewoon dat is echt mijn buddy in Magic, mijn Magic buddy, hebben gewoon echt het hele script geschreven, samen eraan gezeten, wat kan nog meer. Ik heb best wel riskante dingen gedaan daar zo, achter de schermen, qua techniek, waarvan ik dacht van, oei, moet ik dat eigenlijk wel doen? Ik dacht, ja, no risk.
Riskant als in dat het... Ja, dus
echt fout. Gewoon grote risico, grote dingen waarvan ik echt dacht van oeh.
Ja, daar houden we van bij de Doodkonijn podcast.
Alleen bij mij ging het wel goed.
Ah.
Nee, maar tijdens de rehearsals ging het wel echt fout. Dat ik wel echt dacht van dat ik echt ging twijfelen aan de methode die ik had bedacht. Moet ik hier eigenlijk wel mee verder gaan?
Existentiële kwestie.
Ja, nee, maar het is uiteindelijk...
Maar dan kun je ook niet meer terug natuurlijk. Dan sta je daar.
Je bent al in Vegas. Ja.
Nee, maar uiteindelijk het ding is... de finale is dat ik Penn & Teller gelinkte elastiekjes geef. Nou, we kunnen hier wel open over zijn. Die bestaan niet. Dus die moeten gemaakt worden. Nou, uh-huh. Die heb ik zelf gemaakt.
Ah.
Thuis. Nou, het is gewoon een beetje knip- en plakwerk. Ik ga niet echt op de details in.
Nee.
Maar okay. Ik heb dus die gimmick zelf gemaakt. En ik heb er rond de 40, 50 gemaakt. Nou, ik dacht, ik heb er eentje nodig.
Even vooruit.
Ik heb er eentje nodig op die draaidag. Ik heb er eentje nodig. Maar ik dacht, ik heb een goede badge. Want het is een best wel, ook dat proces is heel moeilijk, risicovol. Ze zijn niet altijd even goed, altijd even sterk. Dus ik dacht, ik maak er gewoon genoeg, dat ik altijd weet dat ik er genoeg bij me heb. Ik heb een soort van heel mooi badtasje meegenomen. Daar heb ik al die elastiekjes ingedaan. Dat ik wist van, oké, dit is apart. Ik heb nog de normale elastiekjes meegenomen, die niet aan elkaar gelinkt waren. Ook apart gedaan, dat ik wist van, oké, dit zijn de speciale, dit is de ding. Nog de gimmicks meegenomen, alles meegenomen. Ik kom in Vegas. Nou, vlucht gedaan. Ik dacht, ik ga daar even van tevoren testen welke elastiekjes goed zijn. Dan kan ik even een beetje scheiden. Dus ik doe dat zakje open op bed. En daar liggen dus gewoon random liggen daar rond de 40, 50 elastiekjes. Ik pak de eerste eruit. Ik test het. En hij breekt. Dus ik dacht...
Nog 49.
Nog 49 te gaan. Dus ik leg dat even apart. Ik dacht, interessant. Maar kan. Dus ik was nog niet nerveus. Tweede, breekt ook.
Uh-oh.
Ja, dan gaat er toch wel even wat nekharen overeind staan van oei. Derde, breekt ook. Vierde, breekt ook. Ik dacht, nee, dit kan niet. Wat is er gebeurd? Is het in het vliegtuig met de lucht? De humidity?
Ja, je weet het niet, hè?
Je gaat alles bedenken als je maar kan.
En je zit tegen het plafond aan van de stress, ja, natuurlijk.
Ja, en vijfde, breekt ook. zesde breekt ook. Maar je moet je voorstellen dat er gewoon zeg maar, een soort van een kaartspel op het bed ligt. Gespreid, open naar jou. En dat je dus gewoon random kaarten pakt. Ik pak gewoon random elastiekjes. Ik ben niet zeg maar een soort van, oké, ik heb het omhoog gedaan en ik pak dus nu de eerste 5 kaarten, de eerste 5 elastiekjes die ik zie. Nee,
nee, nee. Gewoon een beetje, 5 samples.
Gewoon 5, gewoon ja. Hier een beetje links, een beetje rechts, een beetje onder, een beetje boven. Ik pak gewoon wat ik pakken kan. En ik dacht, boem, stress. En ik steeds meer. En ik pak de 6e breekt, 7e breekt, 8e breekt, 9e breekt. En bij 10, eentje die heel blijft. Ik dacht, oké, ik heb er 1. En dan, maar ik heb die 1 ook echt tot de max gedaan. Dat ik echt dacht van, oké,
deze...
ik ga nu even kijken wat heb jij echt in je. En hij brak niet. Dus ik die helemaal apart gelegd. Oké, 11e pak ik, breekt ook niet. 12e breekt ook niet. 13e breekt ook niet. En alles wat erna kwam, op 1 of 2 na, braken niet. Oh. Dus je moet je voorstellen dat ik uit een zak van 50 alle harten... elastiekjes eruit heb gepakt die allemaal verkeerd waren. Maar ja, het zweet brak uit. Echt, ik heb nog nooit zo gezweet. Zo dat ik echt dan echt doodangst gewoon van ja, oké, ik sta hier en ik heb gewoon mijn props niet op orde. Maar uiteindelijk wel. Nou, dan heb je een hele draaidag over dat introgesprek. Dan heb je een hele draaidag over de B-roll. Zeg maar, dat zijn die shots die ertussen gedaan worden. Dus dan ga je een hele draaidag of ga je een hele dag, 2-3 uurtjes, ga je allemaal shots doen met kaarten en dingen. En dan kunnen zij die montage, jouw introductie, kunnen ze dan doen. En dan daarna was de draaidag zelf. Daarvoor was ik nog, buiten dat moment dat mijn elastiekjes niet goed waren, was ik nog redelijk chill. Ik heb McKing gezien, Colin McCloud gezien, een beetje door Vegas gedwaald.
Dat zijn dus de goochelaars die voorstelling doen in Las Vegas. Ja. Daar ben je nog even langs geweest. Ja,
ja gewoon even.
Je bent er toch. Dus,
ja. Ja, daarom. Ben er toch. Een beetje hooi gezegd. Weet je, met andere artiesten die ook mee aan Foolers deden. Gewoon gepraat, gechilled. Beetje gezellig.
Want hoeveel op die laatste draaidag, dat ze echt dus de performances gaan opnemen. Hoeveel artiesten gaan dan
in aflevering. Er worden 2 afleveringen opgenomen.
Mm-hmm.
Uit mijn hoofd is dat 5. Dus we hadden 5 in de middag en 5 in de avond.
Oké, ja.
En ik zat in de middagsessie.
Juist, ja.
Dus, nou, gewoon, ja. En het wordt gewoon, het wordt soort van semi-live opgenomen.
Ja.
Dus het is niet live, maar ze doen wel alsof het live is.
Ja, dat ja, kan me voorstellen, ja.
Maar
ja.
Daar kan uiteindelijk wel gewoon nog een er wordt dus uiteindelijk wel een montage van gemaakt.
Het wordt niet rechtstreeks uitgezonden. Nee. Ze nemen het op zoals het daar gebeurt. En dan later, als het nou heel sneu was of zo...
Ja, dan kunnen ze nog... Nee, maar je kan als goochelaar kan je ook gewoon zeggen van... Oké, ik wil dit niet erin hebben. Kunnen we het nog een keer filmen?
Ja.
Ja. Het is wel heel sympathiek dat het wel met heel veel respect naar de artiest gefilmd wordt.
Klopt. Nou, toen kwam de dag zelf, die day van oké, je moet nu je ding doen. Nou, alles wat daarvoor gebeurde, dat ging gewoon een beetje als een waas voorbij. Gewoon oké, prima, ik geloof het allemaal wel. Nou, en dan tot je daar komt. Nou, toen brak echt alle nervositeit in mij. En ik dacht echt zo, wat de hel ben je aan het doen? Waarom sta ik hier? Wat doe ik? Echt alles komt in je op. Nou, op een gegeven moment, die performer voor mij... Die was dus net klaar, dus ik sta daar bij de producent om het podium opgestuurd te worden. Dus hij zegt, op een gegeven moment kwam Brooke naar me toe, de host van het programma, die je introduceert. Dus hij komt naar mij toe, gewoon even gesprek, hoe kan ik je introduceren? Even mijn achternaam in het Engels is best lastig, dus heeft...
Urbanus.
Ja. Nee, maar ze heeft wel echt oprecht gewoon van, dus ik heb gewoon Urbanus gezegd. En toen heeft ze dat een paar keer naar me teruggezegd. En toen zegt ze, are you happy with how I pronounce it? Het is gewoon heel netjes dat ik dacht van... oh, je vraagt aan mij of ik blij ben hoe jij het zegt. Nou, ook allemaal tof. Nou, op een gegeven moment zegt die producent... oké, we gaan dadelijk aftellen van 10... en dan bij 3 ga ik met mijn vingers doen... want dan speelt het geluid af. Ik zeg, voor jullie is geluid heel belangrijk voor tv. Kan je niet iemand op de achtergrond 3, 2, 1 horen?
Ja.
Dat kan niet. Dus, dus er wordt afgeteld van 5 naar 3... en dan gaat hij ze met zijn vingers doen... en hij deed dus 3 vingers omhoog... En op een gegeven moment wil ik oplopen en hij houdt me tegen. Dus al die adrenaline komt zeg maar in je lichaam als je op. En hij stopt, letterlijk stopt hij mij daar zo. Hij zegt, ja, we moeten heel veel wachten. teller moet naar het toilet.
Bah, ja.
Dus ja, je mag daar wel leuk als artiest komen, maar ja, het zijn toch de sterren van de show. En, ja,
en ze zijn al een beetje op leeftijd. Ja, ja. Daarom,
dus teller moest naar het toilet, kreeg ik op een gegeven moment te horen. Dus ik stond daar letterlijk te wachten. Vlak voordat ik op moest, werd ik tegengehouden en nu sta ik daar zo. En al die adrenaline die daarvoor kwam, die je gewoon voor je performance hebt. En ja, ik vond het echt best wel echt spannend.
Lijkt me verschrikkelijk spannend.
Ja, in je dus, hoofd kruip je al tegen de muur op. En
ja,
zo.
Precies. En nu wordt dus in één keer je hele adrenaline en alles bleef maar doorgaan. Zeg maar, hij was weg en op een gegeven moment nog meer twijfel, nog meer, want ik had al een beetje die angst en van, oké, wat doe ik hier? Waarom doe ik dit? Allemaal onzin dingen. En ja, uiteindelijk komt de Teller terug, opnieuw het riedeltje. Ik ga dat podium op. Nou, Teller die zei naar mij. Ik dacht echt, ja, leuk dat handje van je, maar zoek het lekker uit. En ja, dus je staat daar en echt oprecht. Ik heb gewoon echt een blackout gehad. Mijn hele performance. Ik weet gewoon.
Het gebeurde, maar je was er niet helemaal bij.
Was er niet bij. Ik weet wat ik gedaan heb. Ik ben mijn script kwijtgeraakt tijdens het ding. Ik ben voor mijn gevoel was het echt het slechtste optreden wat ik ooit heb gedaan. Voor mijn gevoel.
Nou ja, ik heb het teruggekeken.
Het was ook heel slecht.
Nee. En ja, nee, ja. Een beetje. Nee, maar dat zie je dus helemaal niet.
Nee, klopt. Maar dus, ik ben dus uiteindelijk op automatisch piloot gaan staan. Ik heb het gewoon gedaan. Uiteindelijk komt Brooke naar je toe. Die gaat dan een aantal vragen stellen. En dan gaan Penn en Teller dus een beetje discussiëren.
Maar hoe lang duurt dat in werkelijkheid? Hoeveel tijd hebben ze om erachter te komen?
Ik weet niet hoeveel tijd ze hebben. Ik denk dat ik daar wel zelf, ik weet niet heel veel meer van die ervaring.
Je weet ook niet, het tijdbesef was nul.
Maar ik denk, zij heeft wel echt 5 tot 6 vragen gesteld aan mij.
Ah, oké. Okay.
Nee, maar wel, ja. En dan ook gewoon met echt antwoorden over van, was het de raarste plek waar je ooit hebt opgetreden? Ik had allemaal soort van feedback aan haar gegeven van waar de vragen over, of waar ik wilde dat de vragen over gingen. Dus zij hadden mij gezegd, welke vraag zou je graag willen beantwoorden?
Oké, okay, maar dus dan concludeer ik dat de tijd die Penn en Teller nodig hebben in de praktijk dus wel echt langer
veel
is.
Langer.
Veel
ja,
langer
ja, ja.
Is dan,
ik denk dat ze zo rond de 5 minuten hebben gehad.
Zo,
gokken.
Zo, ja, ja.
Nou ja, je moet je voorstellen dat ik dus op een bed zat met elastiekjes, ging testen, kijken of ze niet braken. Het eerste wat Teller deed op die stoel was die hele elastiekjes. En ik zat alleen maar met mijn ogen zo naar,
niet
naar
te rechts, hard trekken.
Naar rechts. Nee, ik dacht echt alleen maar, blijf bij me. Niet preken.
Ja.
Dat was mijn enige ding. Maar
die Teller heeft het jou wel lastig gemaakt.
Die heeft het me wel. Maar ja, Teller is natuurlijk eigenlijk ook gewoon voor de kijkers die het niet weten. Teller is wel echt het brein achter Penn en Teller. Niet dat Penn dom is, maar Teller is
nee,
echt
maar dat is
heel slim.
De wetenschapper van
ja,
het.
Hij is echt heel slim. En het spannende voor mij was ook, ik ging een truc voor Teller doen, terwijl hij met zijn rug naar mij zit. Want ik ga met mijn armen over zijn hoofd heen. Hij doet de truc, maar ik weet niet.
Jij ziet zijn gezicht niet.
Ik zie zijn gezicht niet, dus ik weet niet hoe hij reageert. Dus ik kon alleen maar projecteren wat Penn en het publiek zag op de reactie wat Teller zou eventueel kunnen geven. Dus met de paperballs over de head even teruggaand. Ik wist geen idee wat er gebeurde.
Nee.
Zeg maar, in plaats van dat het achter me gebeurde, gebeurde het letterlijk voor mijn neus. Maar ik wist niet hoe hij reageerde. De allereerste keer dat ik zag hoe Teller reageerde, was toen de uitzending was. Dat was voor mij de allereerste keer dat ik zijn echte mimiek zag en zijn verbazing over wat daar was. En ik dacht, oh, het is eigenlijk best goed gelukt. Maar het is zo ja, onrealistisch dat je eigenlijk zo ver gaat voor eigenlijk een moment op tv, wat super vet is. Maar ik zag eigenlijk het eindresultaat. En toen uiteindelijk dus ik de uitzending had gezien, toen dacht ik, oh, ik ben er eigenlijk best wel heel blij mee. Mijn ervaring, hoe ik het daar beleefd heb op het podium, was niet zo goed hoe zij het eruit hebben laten zien.
Had jij liever ter plekke willen zien wat de reactie van Teller was na de uitzending? Of was je blij dat je thuis was?
Nee, ik was echt blij dat ik het thuis had gezien. Maar ik had wel, de reactie van het publiek was echt goed. Ik had echt gewoon echt goed. Dus,
ja, dat hoor je ook terug in die opname. Maar dan is dus het moment dat zij hun oordeel vellen.
Ja.
En zeggen van, ja, we hebben geen idee.
Ja.
En dan is die ontlading komt dan.
Ja, maar dat wist ik dus ook niet. Nee. Zeg maar, ik stond nog steeds soort van helemaal uit op dat podium. Pen heeft heel veel dingen tegen mij gezegd. Dus alles wat hij daar ook op de YouTube heeft hij dus daar ook gezegd. Dat kan ik me nog wel vaag herinneren. Ik kan die gesprekken redelijk. Het ding was, hij zat te ver voor mij. En hij, die speakers zaten dus naar het podium toe. En ik was soort van zo half uitgezonderd dat ik dus hem maar voor de helft hoorde. Dus ik heb ook, dat hebben ze er wel uitgeknipt. Dus ik heb ook echt heel vaak, what did you say? What was your question? En ja, uiteindelijk komt dus die trofee. Maar ook achter mij gebeurde die lichten. Alles. En op een gegeven moment gaan ze staan. En je hebt een soort van script, krijg je van tevoren van Michael Close. Oké, er zijn twee scenario's. Of je voelt ze en je krijgt dat te horen. Of je voelt ze niet en je loopt het podium af. En dan gaat hij even zeggen, je moet een beetje lopen met je lichaam naar de zijkant, naar het publiek gedraaid. En dan moet je even zwaaien. Als je al die filmpjes terugkrijgt, dan snap je dat dat heel gechoreografeerd is.
Ja.
Maar ik dacht dus gewoon zo van, nou oké, ik loop zo het podium af en ik ga zwaaien. Dat was altijd in mijn hoofd. Maar ik zag die lampen niet. Ik zag Penn & Teller opstaan. Ik had alles was helemaal uitgezonderd. Dus Penn & Teller komen naar mij toe. En op een gegeven moment zegt Brooke, die fluistert zo in mijn oor, you fooled them. En toen kwam ik zeg maar een soort van terug op aarde. En ik stond echt in één keer helemaal zo, helemaal rondje draaien. En dat hebben ze daar, dat is allemaal eruit geknipt. Maar ik was toen op een gegeven moment, toen kwam die realisatie pas van, oh,
het is gelukt.
Ik heb het dus
het
wel
gelukt.
Gedaan.
Ja. Waanzinnig, Danny. Waanzinnig. Ja, ja, ja. Wat een belevenis, zeg. Dat,
klopt, ja.
Ja. Ja, dus we eindigen hier met een groot succes, maar dat kan eigenlijk niet in de Dood Konijn podcast. Dus toch nog even als slotte vraag, heb je nog een rampzalige uitsmijter voor ons?
Ja, zeker. En dat heeft,
gelukkig
maar. Gelukkig hebben we die. Ja, dat heeft met mijn vak ook te maken. Nou, daar gaan veel dingen goed, maar ook achter de schermen gaan er ook heel veel dingen fout. Nou, we hebben een truc gedaan waarbij de kurk van een champagnefles ontpopt en dan
zonder dat je eraan
zonder
komt.
Dat je eraan zit. Ja, dat is mooi effect. Dat is de truc. Heel mooi effect. Ja. En nou, het werkt ook fantastisch. Als het werkt.
Alleen. <Okay.
laughs> Want het is toch een stukje natuurkunde wat erachter zit.
Ja, er zit een stukje natuurkunde achter. Zit een stukje, ja, er zit een geheim achter. Alleen ja, dat geheim, dat werkte niet. En niet één keer, maar twee keer. En
auw, ja, auw, auw, auw.
Ik heb dus daar op een beurs, we waren op een beurs, zo, waar allemaal van die vrouwtje, ik weet niet wat voor een beurs het was, maar een hele grote zaal en allemaal stands met de nieuwe parfum, de nieuwe dingen en een beetje een knutselhoekje. Het was echt een hele leuke, mooie beurs was het. Nou, wij stonden daar in een hoekje, trucje op te nemen, mindfuck, superleuk, superleuke mensen. Vibe is goed. Nou ja, dan op een gegeven moment moment supplé. En Victor doet zijn magische beweging naar die fles toe. En die kurk gaat er niet op.
Chirp, chirp, chirp.
Dus ja, dus... nou ja, dus ja.
En iedereen denkt, Victor, Victor.
Ja, maar wij kennen het innerlijke script, kennen wij zeg maar, van wat er wel moet gebeuren. Alleen de gasten weten dus niet wat er moet gebeuren. Dus Victor die staat daar een beetje soort van.
Was het totale gek naar zo'n fles te zwaaien.
Ja, die staat echt soort van zo. En wij ook echt zo van, oh ja, maar wat, hoe kan dit nou? Nou, dus uiteindelijk heb ik daar op de grond gezeten om die hele fles uit elkaar te halen, om te kijken wat er aan de hand is. Zeg maar even zonder veel weg te geven. Maar ja, moet je nagaan dat dus Victor met die gasten, want het waren hele leuke gasten, daar gewoon heeft staan praten, goocheltrucs heeft gewoon gaan doen buiten de opnames om die mensen bezig te houden. Terwijl ik daar op de grond zit, in kleermakers
met je schroevendraaier en ja, een hele,
echt met plakband, alles erop en eraan, wat je maar kan verzinnen om ervoor te zorgen om het werken te krijgen. Nou, en je wil niet weten hoeveel druk er op dat moment op je schouders ligt. En dan denk je dat het werkt. En dan werkt het nog steeds niet.
Ai,
nou, uiteindelijk is het wel gelukt. Dus het heeft wel gelukkig een goede afloop.
Maar, ah, oké. Okay. Ja, ja, ja.
Dus, maar het heeft wel echt zoveel stress. Maar het was wel echt gewoon dat moment daar zo. Dat voor die gasten was het echt soort van, je wordt helemaal opgebouwd en die en dat ding klapt niet. En jij staat er dan, zeg maar, soort van als Victor zijnde, wat je staat een beetje te zwaaien naar zo'n flesje toe. En te zwaaien en er gebeurt niks.
Ja. Ja, en dat is dan ook nog zo'n hele feestelijke truc.
Klopt,
hè? Dus,
ja.
Hè, we tellen met z'n allen af, hè? Happy New Year.
Ja, het was ook voor de Oud en Nieuw
Special. Het was ook met Oud en Nieuw Special, oké. Okay, ja, nou ja. Ja. Dus die kurk knalt eraf en dan is het inderdaad zo... Pff.
Ja, het is echt gewoon... Ja, het heeft... We hebben zeg maar de conclusie is dat we het achteraf hebben kunnen repareren. Maar op het moment zelf was het echt een debakel van je welste.
Nee, lieve luisteraars, jullie weten dus nu hoe het zit. Ook bij Victor Mits gaat af en toe wat fout. En dat is allemaal de schuld van Danny Urbanus. Dankjewel voor het meedoen bij deze aflevering.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.